Gemeente, voorafgaand aan deze dienst één mededeling. Deze dienst wordt uitgezonden via RTV Katwijk. Voor de luisteraars thuis, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. En in de dienst gaat haar eigen predikant, dominee Den Butter, voor. En we bidden samen om een gezegende dienst. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. We zingen samen het eerste en het vierde vers van Psalm 95. We belijden ons geloof en aansluitend zingen we uit Psalm 145 het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. zesde vers van Psalm 145, na de geloofsbelijdenis. En we doen die belijdenis in gemeenschap met de kerk die de Heere zich over het rond der aarde verzamelt. En we doen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods woord in het Oude Testament, in het boek Numeri. En we lezen uit het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Numeri 21, vers 1 tot en met 9. En we lezen dat ook in verband met het luisteren naar de Heidelberger Catechismus, zondag 7, vraag en antwoord 20. Waar het gaat over wie er behouden worden. We lezen samen Gods woord uit Numeri 21. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg van de verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zei, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. En de Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen uit hun steden, En hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat zij om het land van de Edomieten heen togen. Maar de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En ook samen aan de Heere opdragen, zuster G. Matluti uit Katwijk, die toch wel een teleurstellend bericht heeft gekregen na gehouden onderzoeken. Laten we samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere, wij komen in gebed voor uw heilig aangezicht. U die de schepper bent van hemel en aarde en al wat daarin is. U die de onderhouder bent van al wat leeft. U die deze wereld, die van u afgevallen is in de zonde, al zo lief hebt gehad, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, zo hebt u zich in uw woord willen openbaren, bekend willen maken. Dit getuigt u van uzelf. Als de heilige die geen gemeenschap met de duisternis en met de zonde kan hebben, maar die in Christus zondaren zoekt. Ja, Heere, uw werk is volmaakt. Altijd geweest en ook als het gaat om de verlossing van uw volk. U zoekt niet alleen maar zondaren, u vindt ze ook. En als u ze vindt, dan trekt u ze uit de duisternis en brengt u ze in uw wonderbaar licht. Dan zet u ze over van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk der hemelen. Dan doet u, Heer Jezus Christus, alles wat nodig is om een zondaar los te maken, te verlossen, de schuld af te betalen en de gehoorzaamheid te volbrengen en de heiliging van het leven te werken en te schenken. En zo brengt u ons ook deze middag weer samen in uw huis. En we zijn verbonden met mensen thuis die meeluisteren. We danken u, Heere, dat die mogelijkheid er ook is en dat uw woord zo verder mag reiken dan alleen de kerk, maar er ook buiten gehoord kan worden. En dan komen we u bidden of u uw zegen zou willen geven over de bediening en de uitleg, de toepassing van uw woord. Want we zijn van nature, vanuit onszelf, niet in staat om ook maar iets van dat woord te vertolken als dienaren. We zijn niet bij machte om dat woord tot ons te laten spreken op een wijze dat het ons raakt. Uw geest hebben we daarvoor nodig. En wilt u die geest van Pinksteren die u hebt uitgestort op alle vlees ook deze middag gebieden, zodat u het woord neemt, ons Christus laat zien en ons brengt aan de voeten van Christus. Dat hij die geloofsband legt en werkt. Omdat we verbonden aan hem ook mogen delen in de weldaden die hij heeft verdiend. En Heere, dat is een wonderlijk werk. Dat is niets minder als u dat voor het eerst begint in een mensenleven dan herschepping. Nieuw leven. Geestelijk leven. Dan creëert u, dan schenkt u wat we in het paradijs zijn verloren. Dat geestelijke contact met u. Heere, we bidden u erom. Dood als we zijn in zonde en misdaden, we kunnen het onszelf niet geven. Geen gehoor, geen begrip, geen geloof. Maar al wat ons ontbreekt, wilt u toch schenken in de weg van het gebed. Zo dragen we elkaar aan u op. U weet van onze persoonlijke omstandigheden, niet alleen maar wat het leven betreft, ook wat het geestelijke aangaat. U weet waar ze zitten die geen oren hebben om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die geen verlicht verstand hebben en geen hart hebben dat de genade nodig denkt te hebben. Verandert u het, Heere? Uw Geest die we belijden als Heere, die levend maakt. Wek de geestelijk doden op. Waar ze zich bevinden en dat het woord daartoe een kracht tot zaligheid zal mogen zijn. U weet ook waar uw volk zit, dat u nodig heeft gekregen. Dat misschien wel hongert en dorst om van u genade te ontvangen of bevestiging te krijgen. Waar de ziel ernaar verlangt dat u het zegt, ik ben uw heil alleen en ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heren, waar de worstelingen zijn en waar de bekommerden zijn die geen zekerheid en geen duidelijkheid hebben of dat heil dat u aanbiedt toch ook voor hen is. Heren, geef ze handen, geef ze geloof, opdat ze u, Heer Jezus, mogen omhelzen. Werk geloof, versterk het ook door de prediking. En dat u zo de eer ontvangt en dat er ook op deze dag winst geboekt mag worden voor uw koninkrijk. Toegevoegd worden aan de scharen die niemand tellen kan, maar die u eeuwig de eer zal brengen. Heren, we dragen samen aan u op onze zuster G. Matluti. Ze heeft na gehouden onderzoeken toch wel een teleurstellend bericht gekregen dat een operatie, een ingreep niet zou kunnen en ook geen baat zal hebben. We bidden, Heer, of deze teleurstelling met u verwerkt mag worden. We leggen het aan uw genadetroon neer en we bidden of u uw zegen dan wil geven over de andere medische zorg die ze ontvangt en dat ze daar toch wel baat bij zal mogen hebben. Ook als nog gewacht moet worden op verdere uitslagen, wat ongetwijfeld ook weer spanning met zich meebrengt. Heren, wees u dichtbij, nabij, ontfermt u zich over haar. En dat ze zo in deze weg toch het zicht mag hebben op u, Heer Jezus, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, de grote hoge priester. En dat ze bij u ook in deze weg mag ontvangen wat nodig is om in vertrouwen achter u aan te komen. Heren, geeft u zegen. We bidden voor anderen uit ons midden die ook te worstelen hebben met misschien wel gezondheidsklachten of klachten van psychische aard, chronisch zieken, degenen die al zo lang hopen op verbetering of herstel. Daar waar zorgen zijn bij het ouder worden, daar waar zorgen zijn in opvoeding, om kinderen, om kleinkinderen, om ouders, om broers of zussen. Heren, er kan zoveel spelen, u weet het, waar eenzaamheid is. Heren, wees u die God van nabij, die in de nood toch ook weet wat een mens nodig heeft. U, Heer Jezus, die in alle dingen verzocht is geweest, maar staande is gebleven. U kan toch als die barmhartige hoge priester helpen en genade schenken ter bekwame tijd. We bidden u erom. Wees met uw kerk wereldwijd, in de diverse omstandigheden, zendingskerken, evangelisatieposten, in de vervolging, de verdrukking, onder uw oude bondsvolk Israël, onze eigen kerkverband, onze universiteit en degenen die studeren en doseren. Heere, zegent u en breidt u uit en houd ons dicht bij uw woord. Maak ons getrouw aan wat u in uw woord zegt. Ook als dat berichten zijn, ook als dat een boodschap is die bij ons van nature alles afsnijdt en wegneemt. Ook als u eerlijk met ons handelt in uw woord. Heere, geef ons getrouwheid in het preken en in het luisteren. Mogen we u danken dat de gemeente van Culemborg vandaag te horen heeft gekregen dat ze weer een eigen herder en leraar gaan krijgen. En dat u, student Bezemer, ook de vrijmoedigheid hebt gegeven om dat beroep dat op hem uitgebracht was aan te nemen. Heere, maak de weg ook verder voorspoedig. Zegen alles wat nu nog gedaan moet worden voordat die bevestiging en intrede kan gaan plaatsvinden. En geef, Heere, uw zegen. En dat ook daar dat werk in dat deel van de wijngaard weer opgepakt en verder gebracht mag worden. We bidden voor ons land en volk, voor onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk, voor ons koningshuis. Heere, geeft u getrouwheid aan uw woord. Geeft u dat we mogen geregeerd worden door een regering die vraagt om wijsheid van u. En wil degene die in de vergaderzalen van ons land op grond van uw woord regeren wensen, willen en beleid wensen te maken, wijsheid en een stem om te spreken. Wees met deze wereld, Heere. Leid die naar uw voltooiing, dwars door alles heen. En wil u ontfermen over al die plaatsen waar nood geleden wordt, waar rampen zich voltrekken, waar onrust en onvrede en strijd gevoerd wordt. Heere, schenk genadig vrede. En laat uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Uit Psalm 69 zingen wij samen het 7e en het 13e vers. Psalm 69, vers 7 en 13. We zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 1 en 7 na de prediking. Krijg dan ook gelegenheid om uw gave aan de Heere en zijn dienst te geven. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeritikas, de derde voor de rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. De tekst voor de prediking kunt u vinden in nummer 21, het achtste vers. Nummer 21, vers 8. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden. Dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. We willen naar Gods woord luisteren, ook met behulp van ons leerboek, de Heidelberger Catechismus. En we luisteren naar vraag en antwoord 20. We maken een begin met zondag 7. En we luisteren naar vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? En het geloof antwoordt dan, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Lieve gemeente, hebt u dat ook wel eens gehad? Een gesprek met iemand die misschien wel met de kerk gebroken had en die er misschien wel bij opgevoed was en er nog wel wat een en ander van wist. Maar als je met zo iemand sprak en het kwam over de Heer Jezus en zijn offer en de vergeving van zonde. Of dat u met iemand een gesprek kreeg die helemaal niet kerkelijk opgevoed was en het kwam op dit onderwerp. Of dat er een keer bij u aangebeld werd en er stonden twee mensen voor de deur en die wilden u gaan vertellen als Jehovah getuige over de Bijbel. En het kwam op dit onderwerp, de vergeving van de zonde en de straf van God op onverzoende zonde. Dat u de vraag kreeg, of dat jij de vraag kreeg, geloof je dat nou echt? Geloof je nou echt dat God een God is die de zonde eeuwig zal straffen? Ik zou zeggen dat ik wel eens een keer zo'n gesprek heb gehad en dat die mensen zeiden van nou, dat kan niet kloppen met God die liefde is. Dat iemand die misschien 80 jaar leeft en in die periode zonde doet, dat hij voor die 80 jaar eeuwig straf krijgt. Gelooft u dat echt? Hij is toch liefde? En als God nou liefde is, mag je dan niet hopen dat het uiteindelijk wel goed komen zal met alle mensen? Nou, dat hoef je niet alleen maar tegen te komen buiten de kerkmuren. Je kunt het ook binnen kerkmuren tegenkomen. Je kunt zelfs predikanten tegenkomen die tegen hun gemeente zeggen, ik geloof toch wel dat het goed komt met alle mensen. Nou kan natuurlijk deze vraag ook nog wel op een wat andere manier gesteld worden, dat iemand het echt op zich af voelt komen en zich inderdaad afvraagt, is nou één zonde genoeg om eeuwig buitengesloten te worden? Zou dat nou echt zo zijn? Hoe die vraag ook gesteld wordt, met welke achtergrond, met welke intentie toch? Als we nou heel eerlijk die vraag eens tegen het licht houden, dan is dat toch een vraag die zich verzet tegen wat God in zijn woord zegt. Verzet namelijk tegen de weg die God heeft aangelegd. om zondaren te verzoenen. Verzetten er tegen om toch ten diepste niet weer te willen horen dat er maar één middel is, één middelaar is, één naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten behouden worden. Worden alle mensen in Christus dan weer behouden zoals ze door Adam verdoemd zijn? Weet u, de vraag die onze aandacht vraagt vanmiddag is een vraag die eigenlijk al opkwam sinds de kerk ging nadenken over de betekenis van het offer van de Heer Jezus aan het kruis. En al in de tweede eeuw was er een kerkvader, een Origenes, misschien kent u zijn naam wel, en leefde in 185 tot 254, die eigenlijk datzelfde al zei, dat offer van de Heer Jezus, het komt daardoor allemaal wel weer goed. Sommigen wilden dan niet zo ver gaan en die zeiden nee, er is wel geloof nodig. Alleen degene die geloven in Christus, die worden behouden. En degene die niet geloven, ja wat gebeurt daarmee? Ja, die verdwijnen eigenlijk. Dat is ook wat de Jehova's overigens leren. De goddelozen die verdwijnen, houden op te bestaan. Dat is ook niet willen horen van een eeuwige straf. Maar als u thuis bent in Gods woord en als u leest wat de Heer Jezus er zelf van zegt en wie de prediking hoort van het evangelie, die moet toch weten dat God geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar hierin dat hij zich bekeren en leven. Maar dat er één is geweest, de Heer Jezus Christus, die alle liefde had om zondaren te nodigen en tot zich te trekken. Maar die in alle eerlijkheid heeft gesproken over de vlam die niet uitgeblust wordt en de plaats waar de worm niet sterft en waar wening en tandengeknars is, de Heer Jezus zelf. En de boodschap van het evangelie is zo echt en God meent het in het evangelie zo oprecht in zijn aanbod van genade. Hij wil dat allen tot geloof en de kennis van zijn Zoon komen. Maar tegenover die wil van God die zondaren zoekt, staat mijn natuurlijke wil, die God niet boven mij wil, die de heerschappij van God af wil wijzen en zijn dienst afwijst. Ik ben zelf de grootste vijand van mijn behoud. En als er dan iemand verloren gaat en als er iemand dan geoordeeld zal worden met de buitenste duisternis, is dat geen inperking van de liefde van God? Wie zou dat durven zeggen? Als de Heer Jezus hem vergelijkt met de vader in de gelijkenis van die vader en die verloren zoon. En die vader die op de uitkijk staat op de drempel van zijn deur en die maar naar de horizon staart en tuurt of die zijn zoon al terug ziet komen. Zou er nou ooit een moment in de gedachten van die vader zijn bovengekomen? Ik hoop maar dat die zoon wegblijft en dat hij in dat buitenland omkomen zal. Natuurlijk niet. Maar er was maar één weg waarin die zoon weer tot genade kon komen. Dat was als die zoon tot inkeer kwam, tot bekering en terugkeer naar het huis van de vader. Er is maar één weg tot behoud, één Christus die de weg, de waarheid en het leven is. En als we nu ook via de catechismus zijn naam hebben gehoord, Jezus Christus de Heer, dan komt vervolgens die vraag, ja hoe zit dat dan als hij het is, worden dan alle mensen door hem behouden? Het antwoord is alleen door een waar geloof in hem. En daarom luisteren we deze middag naar het ware geloof. Zoals dat ook vanuit het schriftgedeelte dat voor ons ligt duidelijk wordt. Dat ware geloof dat in de eerste plaats noodzakelijk is. In de tweede plaats, wat is dan het karakter van dat ware geloof? En wat is de inhoud van dat geloof? En u ziet dat de vraag 20 als het ware ook de opstap is naar vraag 21 en het antwoord erop waar we nader uitleg gaan krijgen over wat een waar geloof is. Maar aan de hand van nummer 21 wil ik samen met u luisteren naar deze drie gedachten. Het ware geloof, de noodzakelijkheid ervan, het karakter ervan en de inhoud ervan. Allereerst de noodzakelijkheid. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig zoals we door Adam verdoemd zijn geworden? Door één mens hebben we gezien, en dat is ook taal van de schrift, door één mens is de dood gekomen en door alle geslachten doorgegaan. In Adam zijn we allen gevallen. En wat Adam gedaan heeft, wordt ons toegerekend. En als er nu dan een middelaar gevonden is die in onze plaats kan staan, die zalig kan maken, die verlossen kan van die val in de zonde en de gevolgen daarvan, worden we dan door die ene Christus dan ook allemaal weer behouden? Kijk, er lijkt een bepaalde logica in deze vraag te zitten. Eén mens, alle verloren. Eén mens, worden we allemaal weer behouden. Maar er zit een gedachtenkronkel in die vraag. In die gedachte dat Christus alle mensen weer behouden zal, omdat ze ook allemaal in Adam verloren zijn gegaan, zit deze gedachtenkronkel. Toen God tegen Adam en Eva zei in het paradijs: ten dag als gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. U weet en jullie weten wat er toen gebeurd is. We hebben gegeten. En wat heeft God in zijn gunst nog gedaan? God heeft in zijn genade nog ruimte gecreëerd. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar ze bleven lichamelijk nog in leven. God liet ze nog lichamelijk in leven. Geestelijk stierven ze, geestelijk raakten ze God kwijt. Geestelijk raakten ze alles kwijt wat hen verbond aan God. Maar doordat God ruimte maakte door ze lichamelijk in leven te houden, kwam er ruimte voor genade. En als Adam en Eva nu in hun aardse leven dat voort mocht gaan, tot genade zouden komen en weer tot geestelijk leven gewekt werden, ja, dan moest hun lichaam nog wel een keer sterven. Maar dan zouden ze toch het eeuwige leven beërven. En nou is onze verbondenheid aan Adam die natuurlijke. Wij erven zijn natuur, gevallen in de zonde. En we worden geboren als geestelijk dode mensen. Naar de natuur levend, maar geestelijk zijn we het allemaal kwijt. En nu komt, zoals Paulus hem noemt, de tweede Adam. Jezus Christus, de tweede Adam. Maar wat doet hij? Hij brengt het geestelijke leven. En waar we een natuurlijke band hebben aan de eerste Adam, is het nodig dat we een geestelijke band krijgen aan de tweede Adam. En die hebben we niet vanuit onszelf. En daarom, als de vraag gesteld wordt: worden alle mensen dan weer zalig door Christus zoals ze in Adam verdoemd zijn? Nee, dat kan dus niet. Want er ligt nog geen geestelijke lijn tussen mij en Christus. Dat is juist ons probleem. We moeten een geestelijke band ontvangen. Hij is ons in onze natuur gelijk geworden, behalve de zonde. Juist om nu een geestelijke band te gaan schenken, zodat we door het geloof aan hem verbonden worden. Door één de dood, die tot allen is doorgegaan vanwege de natuurlijke band. Door één het leven, ja, Christus. Door wie we het leven ontvangen als we geestelijk aan hem verbonden worden. Komt het met alle mensen dan wel weer goed? Nee. En dat is een vraag die ons wil uitdrijven naar Christus. Het komt goed met die mensen die aan Christus een geestelijke band krijgen. Het is een vraag die ons uit wil drijven om Christus te zoeken en dat we hem echt nodig hebben en dat we hem leren omhelzen. En dan liggen er ook heel praktische geestelijke lessen in het gedeelte dat we deze middag met elkaar hebben gelezen. In het Oude Testament is dat zo vaak het geval. In geschiedenissen zie je het gewoon voor je uitgebeeld. Wat is dit nou? Geloven en een geestelijke band aan Christus krijgen. Wie worden er nu behouden? Nou, in nummer 21 ziet u het gebeuren. door de zonde van het volk die tegen God opstaan en hen beschuldigen dat hij eigenlijk alleen maar hun dood op het oog heeft en ze daarom uit Egypte heeft uitgeleid, antwoordt de Heere met het sturen van vurige, giftige slangen en die bijten velen van het volk. En dan staat er aan het slot van vers 6, en er stierf veel volk van Israël. Ze worden niet allemaal gered, ze worden niet allemaal behouden, ze worden niet allemaal genezen. Waarom niet? Omdat God een bepaalde weg wijst tot behoud. En ook als het gaat om dat mysterie dat een mens, een zondaar, die geestelijk dood is in zichzelf, niet kan zalig worden, tenzij die wederom geboren wordt. En ook als het gaat om dat antwoord waar je misschien wel schrik van schrikken kan. Ja, toch, daar schrik je toch van? Worden alle mensen weer zalig? Nee, niet alle mensen worden zalig. En wanneer kan je ervan schrikken? Als in het antwoord op die vraag je in je gedachten dat woord verkiezing op ziet doemen. Worden alle mensen behouden? Nee, niet alle mensen worden behouden. Oh, dan zal dat gaat over de uitverkiezing. En als je niet verkoren bent, als je niet uitgekozen bent, dan word je niet behouden. En als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik bidden en bidden en bidden. Maar God heeft het dan besloten en dan ligt het vast. En dan word ik niet zalig. Worden alle mensen zalig? Nee. Maar hoe zit dat dan? Nou, hoe gaat dat nou in nummer 21? Hoe doet de Heere het daar? Begint de Heere daar aan Mozes of aan het volk te vertellen wie wel of niet genezen zullen worden? Voor wie wel of niet de koperen slang omhoog gestoken wordt? Nee. God zegt tegen Mozes: maak u een vurige slang, een koperen slang, en stel die op een stang en hef hem omhoog, zichtbaar voor iedereen. En dan geeft God daar de belofte bij. Al wie gebeten is, als hij die koperen slang aanziet, dan blijft hij leven. Ieder. Al wie gebeten is. En dan lees je aan het slot van vers 6, en er stierf veel volk. Hoe komt dat nou? God zei niet tegen Mozes: Mozes, er zal veel volk sterven. Het is maar een kleine hoeveelheid. Nou, voor die paar mensen, maak daar maar een slang voor. Nee. God zei: ieder die slang aanziet, zal worden behouden. Niemand uitgesloten. Waar je ook in dat kamp bevindt, zit je vlakbij of zit je aan de rand, hoe je situatie dan ook is, net gebeten door een slang, of je voelt het gif al in je aderen branden en je kan nauwelijks omhoog meer kijken, dat je bijna stervende bent, hulpeloos, machteloos, maar een ieder die slang aanziet, zal in leven blijven. Wie de slang niet aanziet, wie niet kijkt, wie dat woord niet gelooft, wie die belofte niet gelooft, die zal sterven door het gif. En u weet dat de Heer Jezus in Johannes 3 deze geschiedenis op zichzelf heeft toegepast. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan laat God hem hangen op een zichtbare plek aan een kruis, voor iedereen zichtbaar. En een koperen slang. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament is koper het metaal dat verband houdt met het oordeel, met Gods gerechtigheid. Nou, daar hangt hij aan het kruis, onder het oordeel van God. En het recht van God wordt aan hem voltrokken, maar hij hangt hem zo neer, omhoog gestoken, dat een ieder die hem zal aanzien en de belofte gelooft dat hij de middelaar is tussen God en zondaren, behouden zal worden. Maar wie die belofte nou niet gelooft en wie aan dat kruis voorbij gaat, die zal sterven door het gif waarmee die gebeten is door die oude slang in het paradijs. Maar dit is toch een geschiedenis, die kan je zo voor ogen zien gebeuren, die kan je zo inbeelden. Een geschiedenis waar de vraag niet wordt gesteld of je nou uitverkoren bent of niet uitverkoren bent en dat het beslissende is of je wel of niet behouden wordt. Maar een geschiedenis waar alle nadruk komt te liggen op God die heilig is. En een volk dat ontrouw is. En op het oordeel Gods dat terecht is over een zondig volk. Maar die tegelijkertijd in het oordeel denkt aan zijn ontferming door die koperen slang op te laten richten voor heel dat volk. En natuurlijk spreekt de schrift over uitverkiezingen. Dat moeten we niet wegpoetsen en niet uitvlakken. Maar weet u wat het is? Omdat God een verkiezend God is, heeft hij Mozes die opdracht gegeven die slang omhoog te laten steken. Omdat God een verkiezend God is, zijn we deze avond, deze middag hier in de kerk om te horen van Christus die gehangen werd en verhoogd werd, zoals die koperen slang. Die daar gehangen is voor allen die gebeten zijn. God heeft geen lust in de dood van een zondaar. Maar weet u waar God ook geen lust aan heeft? Dat we op onze eigen manier proberen zalig te worden. En daar gaat het om. God heeft gezegd, dit is de weg. En wie die weg niet gaat, die komt om. Christus is de enige weg. En hij wil dat we dat leren en dat we in die weg hem gaan leren vertrouwen. Want met al onze eigen wegen komen we om. In de weg van de roeping door het evangelie. In de weg waarin de Heilige Geest door middel van de roeping van het evangelie dat nieuwe leven werkt in het hart. Wedergeboorte. In de weg van geloof en bekering. Rechtvaardiging door het geloof en heiliging door dat geloof. Gaat het naar de verheerlijking voor al wie gebeten is en op hem ziet. En weet u, daarom gaat de belofte vooraf. Aan dat antwoord waar je misschien van schrikken kan. Nee, niet alle mensen worden zalig. De belofte van het evangelie gaat voorop. Een ieder die gelooft zal zalig worden. En ieder die op Jezus Christus ziet in geloof zal de kracht van dat offer ontvangen en beleven. En er hoeft niets van mij bij. En u en ik mogen stoppen met het zoeken naar allerlei andere wegen tot behoud die zo vermoeien kunnen en waarin je nooit zekerheid en troost vindt. Opzien naar Christus, dat is voldoende. Maar het is wel noodzakelijk. Hoe noodzakelijk? Zo noodzakelijk als het touw dat uit een reddingshelikopter naar beneden geworpen wordt naar schipbreukelingen. Zo noodzakelijk is geloof. En de kinderen in de kerk kunnen dat ook wel voor ogen zien. En zo'n helikopter die boven een half gezonken schip hangt en met die mensen in het water. En die hangt er boven en één voor één worden die drenkelingen naar boven gehesen. En soms zelfs daalt er iemand vanuit aan dat koord naar beneden af om dat koord om een verkleumde drenkeling heen te slaan en vast te maken. En hem samen zo omhoog te laten hijsen in de veilige helikopter. Nou, met dat koord kunt u geloof vergelijken. Waar dat touw ontbreekt, daar kan de helikopter blijven cirkelen boven dat gezonken schip en boven de drenkelingen, maar er wordt geen enkele drenkeling in veiligheid gebracht. Dat koord moet er zijn. En waar het touw van het geloof ontbreekt, waar ik niet leer opzien naar Christus, dan kan mij Christus verkondigd worden en dus de koperen slang op een stang gestoken worden. Maar als ik niet leer opzien, zal ik niet behouden worden. Ik zal niet verloren gaan om de zwaarte van de zonde waarin ik gevallen ben en de veelheid van mijn zonde, maar ik zal verloren gaan omdat er geen band aan Christus gekomen is. En dan gebruikt de catechismus in de uitleg hiervan twee woorden: ingelijfd worden en aannemen. En de ene uitdrukking is passief, ingelijfd worden, en de andere is actief, aannemen. En weet u, dan moet u die twee niet tegen elkaar uitspelen. Dat is zo onzalig. Dat brengt alleen maar verwarring en twijfel. Die twee zijn als de strengen van het koord dat redding brengt. Geloof is voor 100% Gods werk. En tegelijkertijd, met dat woord dat verkondigd wordt, word u 100% en ik 100% verantwoordelijk gehouden wat ik daar nu mee ga doen. Kijk, blijf maar bij dat beeld. Bij zo'n helikopter die boven zo'n gezonken schip cirkelt, wordt dat touw naar beneden geworpen. En komt er inderdaad misschien wel iemand zelfs aan dat touw naar beneden om die verkleumde mensen vast te pakken en omhoog te hijsen. Nou, pas dat beeld nou eens toe op het geloof. Pas het eens toe op de geschiedenis van de koperen slang. Dat maken van die slang was een opdracht van God. Die kwam bij God vandaan. En die wordt door God gegeven tot behoud van mensen die gebeten zijn door die giftige slangen. Pas het eens toe op Christus. Hij komt bij God vandaan. En zijn sterven aan het kruis op Golgotha, waarvan die koperen slang een voorbeeld was. Het is bedacht van God en uit de hemel is hij neergelaten tot behoud van stervelingen. En pas het eens toe op de prediking van Christus en de verkondiging van zijn bloed. Dat komt bij God vandaan naar ons toe. Dat reddingskoord, dat wordt uitgeworpen van boven naar beneden. Die drenkelingen gooien geen koord omhoog. Dat gaat helemaal niet, hebben daar eens de kracht voor. Geloof komt bij God vandaan en hij werkt het in het hart. Maar wat is dat dan? Ja, dan moet je het ook omdraaien, dat beeld. Dan moet je het beeld van de reddingshelikopter met de touw dat tot redding uitgeworpen wordt ook om leren draaien, om het helder te krijgen. Hoe zit het nou om het om te draaien in de verduidelijking voor mensen die misschien wel worstelen met die vraag om de uitverkiezing. Of die, ja dat ook, die zich misschien wel verschuilen achter uitverkiezing. Dat kan ook nog eens. Dat je je verschuilt achter uitverkiezing om toch te blijven leven zoals je leeft. God moet het doen. Ja. Maar dan dat beeld ook omgedraaid. Wat vinden we van een drenkeling? En een helikopter is uitgestuurd en die hangt boven die plek waar die drenkeling ligt in het water. En het koord wordt uitgeworpen. En dat een drenkeling dan zegt: nee, dat koord hoef ik niet. Dat koord is niet voor mij bedoeld. Weet u, dat kunnen eigenlijk maar twee dingen zijn. Zo'n drenkeling heeft of nog niet in de gaten dat hij verdrinkende is en dat hij het idee heeft dat hij op eigen kracht nog de kust kan bereiken. Of hij is te hoogmoedig om door een ander gered te worden. Dominee, zou het nog een derde ding kunnen zijn? Zou het ook schroom kunnen zijn? Ja, ik kan die opmerking wel begrijpen, want inderdaad, het wonder dat God omziet naar een schuldige zondaar is zo groot, dat krijg je nooit klein. En de verwondering, Heere, wat was het dat u op mij het gemunt had, ik heb dat niet verdiend. Nee, dat hebben we ook niet verdiend. U en ik hebben dat ook van geen kant verdiend, dat heet vrije genade. Maar als het dan schroom zou zijn, Mag ik u dan toch eens vragen of u die schroom eerlijk voor Gods aangezicht neer wil leggen? En het nou eens met God bespreken wil. Wat dat nou is dan, die schroom? Want bent u wel eens bijna verdronken? Ik niet, maar ik heb er wel eens van gedroomd. En ik weet nog goed hoe ik wakker werd. En als u dat wel eens gedroomd hebt, dan weet u ook nog wel hoe u wakker werd. Angstig, toch? Om je heen graaiend, happend naar adem. Als dat nou werkelijkheid wordt. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Je verdrinkt erin. Zou ik dan heel veel tijd hebben om me af te vragen, is dat reddingskoord voor mij? Grijp je het dan niet vast, Heere, red me, behoud mijn leven. Hoeveel tijd heeft een drenkeling om na te denken of het voor hem is als zijn longen zich vullen met water? Grijpt hij het touw niet en dat hij dan misschien in de helikopter zich verontschuldigt en zegt, ja, ik heb het maar gegrepen, want ik kon niet anders. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Ze mocht niet, de wet was tegen. Ze kon daar niet eens komen in de gemeenschap van mensen. Ze was onrein. Maar ze kon niet anders. Ze raakte de zoom van zijn kleed aan. En heeft de Heer Jezus dat die vrouw nou kwalijk genomen? Hij nam het er eerder kwalijk dat ze stilletjes naar huis wilde gaan en hem niet wilde belijden dat hij haar gereinigd had. Zou God het een zondaar kwalijk nemen die in de nood van zijn of haar bestaan hoort dat Christus het enige redmiddel is en dan roept, Heere, behoud me, ik klamp me aan u vast, wees me zondaar genadig. Zou God het kwalijk nemen als een zondaar aan het kruis neerknielt en belijdt, Heer, ik kan het niet meer laten om uw verdiensten aan te grijpen, want zonder u ben ik verloren. Of hier geschiedenis uit nummer 21. Zou de Heer het nou kwalijk hebben genomen als daar een Israëliet die gebeten is door zo'n slang en het gif in zijn aderen voelt, opkijkt naar die slang en zegt, Heer, ik heb gezondigd, behoud me. Nou, leg uw schroom eens eerlijk voor de Heer zo neer. Wat is dat voor een schroom? Zou schroom die weghoudt bij Christus nou echt het werk van de Geest zijn? Of zou de Heilige Geest schroom werken op een manier dat je je buigt in ootmoed en ontzag, Heere, ik heb het van geen kant verdiend, maar ik kan het ook van geen kant meer missen. Ontferm u mijner. Zou die schroom leren om aan de voet van het kruis te knielen en te belijden, ik ben een zondaar, maar u zegt dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Kijk, laat het geloof gevoed worden door de kennis van wie Christus is. En het vertrouwen op wie Hij is. Dat geloof is absoluut onmisbaar, noodzakelijk tot ons behoud. Dat geloof, dat bestaat uit weten en vertrouwen. En ook die moeten we niet uit elkaar spelen. Weten en vertrouwen. Die twee gaan samen, haken in elkaar. Als je een kind van God ontmoet en je spreekt met hem over de Heer en zijn dienst, dan merk je het ook, dan hoor je het ook, toch? Je ziet het in de schriften ook. Ze leren wie God is. En ze vertrouwen hem. Ze geloven met hun hoofd en hun hart. En dat geloof heeft diep ontzag voor God en weet van zijn heiligheid en van eigen verlorenheid. En toch kan dat geloof Christus niet loslaten, trekt op hem aan. Kijk, zo'n historisch geloof die het allemaal precies kan redeneren over dogmatische waarheden, die allemaal kloppen en het zit allemaal als een perfect systeem in elkaar, maar ondertussen blijft er afstand tussen God en de ziel. Het ware geloof, als de geest daar zo in werkt, dan krijgen kennen en vertrouwen, die worden op elkaar aangesloten. Kijk maar naar de Bijbelheiligen, kijk maar naar een Maria, die aan de voeten van de Heer Jezus gaat zitten om te horen en te luisteren wie Hij is. En ze gaat hem vertrouwen. In een zekere mate van kennis die ze krijgen van Hem, en door die kennis gaan ze Hem vertrouwen. En door de omgang met Hem leren ze Hem weer meer kennen. En door die omgang met Hem leren ze Hem weer meer vertrouwen. Je kunt ze niet tegen elkaar uitspelen, kennis en vertrouwen. Kijk maar naar vers 9. En als Mozes, en Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan. Nou, wat is dat? Dan hebben ze gehoord van de boodschap van God. Er is een koperen slang en wie op hem ziet zal behouden en genezen worden en in leven blijven. En die boodschap hebben ze gehoord. Ze gaan iets kennen van die slang. En wat gaan ze doen? Ze gaan vertrouwen op die belofte. En ze gaan hun kennis gebruiken om te kijken naar die slang. En dan gaat het over mensen die zojuist in vers 5 nog hebben gezegd: God heeft ons alleen maar uit Egypte weggevoerd, uitgeleid om ons in de woestijn te laten omkomen. Zulk soort mensen. En die van de genadige zorg iedere dag voor het manna wat ze kregen hebben gezegd: we walgen van dat brood. Zulke mensen. Maar zulke mensen geeft God een middel tot behoud. Dat als ze opkijken naar die slang, en is het tegelijkertijd een kennen en vertrouwen, een belijdenis. Ik kan niet zonder die slang. Ik lig hier gebeten, stervend. Ik kan niks meer. Ik moet inderdaad omkomen in de woestijn. Maar nou is er nog een woord van God dat hoop geeft. Nou is er nog een middel dat God schenkt. En zo in dat geloof van kennen en vertrouwen Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat hoort ook bij elkaar. Zalig worden zij die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En die twee liggen zo ook weer in elkaar verstrengeld en haken in elkaar. God plant niet op een gegeven ogenblik het geloof in iemands hart om hem x aantal jaar te laten wachten totdat hij ook iets ontvangt van de weldaden van Christus. Zo is God niet. Het is één werk, één en hetzelfde werk. Ingelijfd worden. Nee, niet met een houding van de armen over elkaar en dat moet dan een keer gebeuren in de valse leidelijkheid en dan maar wachten en dan maar doorleven zoals je leeft. Geen gehoor geven aan de oproep: heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ook niet de andere kant op buigen en zeggen: ja, aannemen, nu zijn wij aan het werk, de mouwen opgestroopt en dan maar, je moet het toch doen, gewoon geloven, gewoon vertrouwen. Nee, hoe zit dat? Nou, Psalm 25. Mijn God, op u vertrouw ik. Mijn God, op u vestig ik mijn vertrouwen. Ingelijfd worden en aannemen. Ja, ik ken de uitdrukking wel. Het zit een voet te hoog. Iemand die het allemaal verstandelijk kan weten, maar zijn hart nog niet. Nou, maar daar gaat het in deze, dit antwoord, dit geloofsantwoord niet om. De geest sluit het echt op elkaar aan, hoor, je hart en je verstand. Dat ik ga vertrouwen wat ik weten mag. En dat ik ga weten dat ik hem vertrouwen kan. Nou, hoe is dat nou bij u zelf gegaan? Mag ik die vraag eens stellen? Hoe is dat eigenlijk bij u en bij jou? En als ik die vraag stel, stel ik hem ook aan mezelf. Hoe is dat nou gegaan? Wat was nou eerst? Ja, je kan misschien zeggen, als je erbij opgevoed bent door je ouders, dat je aan de hand van je ouders meegenomen bent naar de kerk. En dat je zeggen kan, ja, Heer Jezus, u hebt mij eerst laten onderwijzen in al die dingen. En zo heb ik het van jongs af aan geleerd. Maar wanneer was nou het moment dat dat vertrouwen kwam? Of als je er niet bij opgevoed bent en dat je zo met het woord in aanraking kwam. Wat was het, mag ik het zo eens zeggen, wat was het dat het klikte in uw hart? Kan je dat nou precies onder woorden brengen? Hoe is dat nou gegaan? Het is wat de geest gaat werken met wat hij laat horen uit het woord. En het zo in je hart gaat werken dat je gaat beamen en erkennen. Dit gaat over mij. Dit is voor mij bestemd. En dat je zo leert kennen en vertrouwen. Ingelijfd wordt en leert aannemen. Niet alleen, maar ook. Aannemen, zijn verdiensten, je eigen dingen loslaten, zijn wijsheid en je eigen wijsheid laten varen, zijn gerechtigheid en niet meer je eigen gerechtigheid, zijn heiligheid en niet meer je eigen kunst en vliegwerk. Dat koord wordt uit de hemel geworpen en ik leer het aangrijpen, zoals Jacob met de engel worstelde. Ik laat u niet gaan, tenzij ge mij zegent en zo zijn weldaden aannemen. En dat zijn er zoveel. Dat is alles. Alles wat ik nodig heb om nu getroost te kunnen leven. En zalig te kunnen sterven. Vergeving van mijn zonden door zijn volmaakte offer. Gerechtigheid door zijn volkomen rechtvaardige leven. Heiliging van mijn leven door zijn volmaakte heiligheid. Eeuwig straks bij hem. En hij deelt die weldaden uit. Hoe groot moet je geloof daar nou voor zijn? Mag ik nog één beeld gebruiken? Een beeld wat de Heer Jezus zelf zegt. Zo groot moet je geloof zijn, zo groot als een mosterdzaad. En met dat geloof kun je bergen. Bergen van zonde, bergen van een loodzware last die op je kunnen drukken van beschuldigingen. Het is onmogelijk en het kan voor mij niet. Met een mosterdzaadgeloof grijp ik Christus aan en dan heb ik de hele Christus. Je kunt Christus nooit in stukjes krijgen. Het geloof grijpt altijd de hele Christus aan. Ontvangt de hele Christus. Zo toch, zoals bij Simeon. Die vroeg, mag ik hem even vasthouden? En weet u, als er nu vanmiddag iemand is die dat zo zegt. Mag ik het middel dat u gegeven hebt tot behoud. Heren, mag ik het vasthouden? Weet u wat God zegt? Simeon moest hem teruggeven. Aan Maria, ging niet anders. Maar wie hem vanmiddag vraagt, mag ik u even aangrijpen, Heer Jezus? Dan zegt de Vader, u mag hem eeuwig houden. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, mogen we aan het einde van deze dienst u de dank brengen. Dat dat hele heilswerk uw werk is. En dat we met dat avondmaalsformulier het ook mogen zeggen. Heere, wij danken u dat gij ons zulk een waarachtig geloof geeft. Waardoor wij zulke weldaden aannemen mogen. Heere, we bidden u daarom. Dat u ons dat geloof zo schenkt. En dat uw geest ons leert geloven. En wilt u ons dan maar een mosterdzaad geloof geven. Dat geloof dat we van onszelf niks meer verwachten. Zoveel geloof. Dat we onze handen leren uitstrekken. Zoveel geloof. Dat we u, Heer Jezus Christus, niet meer los kunnen laten. Tenzij gij ons zegent. Heere, u bent bij machte dat te doen. U heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar toch hierin dat hij dat gaat bidden. Heere, wees mij genadig. Dan is er bij u een overvloed van genade. U bent de God van alle genade. En zo bidden we of u zelf de vrucht op de prediking zou willen geven. Hier of als we thuis mee hebben geluisterd. Wilt u zelf, Heere, zo werken dat u veel van uw genade aan ons kwijt kan. Maak ons dan arm in onszelf. Om rijk te worden in Christus uw Zoon. Heere, zo bidden we u, of we hoe langer u, hoe meer u mogen leren kennen en vertrouwen. Wilt u zo ook deze week alles wat gedaan wordt om te brengen bij uw woord en te bewaren bij uw woord, zegenen. En dat u zo zelf, Heere, ook voortgaat om de gemeente te bouwen in dat allerheiligst geloof. Wees met ons als we van hier gaan naar huis. En ons veilig daar brengen waar we wensen te komen. Wees met hen die misschien alleen thuiskomen. Wees u nabij en ontfermt u zich over weduwe, weduwnaren, alleenstaanden. Schenk de vrede die ons verstand te boven gaat, maar die bij u om Christus wil te ontvangen is. Bewaar ons in de week die voor ons ligt. Ook als er misschien zijn die vele kilometers moeten reizen. Bewaar, Heere, breng veilig weer terug. En schenk ons genadig dat we elkaar volgende week weer in gezondheid hier in uw huis mogen ontmoeten. Hier thuis mogen komen aan uw voeten. Vergeeft u genadig al onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is de tweede vers uit Psalm 65. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.